Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
Wees nou eens veel voorzichtiger. De kloof tussen wat wij zeggen en wat we doen, ja, die is levensgroot.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Het is fascinerend om filmpjes op social media tegen te komen waarin je dan een witte regeringsleider morele uitspraken ziet doen, terwijl er een zwarte regeringsleider naast staat die hem vervolgens de oren wast over de immoraliteit van zijn eigen handelen.
Met Wierduk.
Ja, luisteraars. Speciale podcast vandaag met onze gewaardeerde gast. Minstens één keer per jaar komt Ewald Engelen langs. Hij is er nu ook weer. Nu niet naar aanleiding van een beschouwing over het jaar, maar omdat, Ewald, jij betrokken bent bij een vredesinitiatief in Nederland wat betreft inzaken. De oorlog in Oekraïne. Ja, gerelateerd aan in de context van. Maar goed, jullie willen vrede, dat er meer gepraat wordt over vrede in Oekraïne. Ja. En dat er in ieder geval het debat erover, dat er zou moeten worden onderhandeld over de Oekraïnse kwestie, laten we het zo noemen, dat dat op gang komt en dat dat ook op een eerlijke en tegende manier wordt gevoerd zonder dat
allerlei kampen worden.
Zonder dat mensen verketterd worden. En jullie hebben een demonstratie, althans jullie waren bij een demonstratie of bij een bijeenkomst afgelopen week op Museumplein. Vertel eens, wat was dat en waarom en wat willen jullie bereiken? Overigens, Ewald Engelen is financieel geograaf, maar ook natuurlijk publicist. Schrijft columns en artikelen en boeken en wat niet al. Dus je bent een publieke intellectueel, daar komt het op neer.
Dat is, vind ik, een hele mooie aanduiding.
Mooi. Welkom.
Dankjewel. Ja, we hebben, Paaszondag bijeenkomst georganiseerd. Flashmob.
Ja.
Een uur lang met z'n allen op het Museumplein. 1500-2000 deelnemers.
In het wit.
We hebben geprobeerd om mensen 10-15 minuten stil te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt. En dat is toch een kippenvelachtige ervaring.
Ja.
Dat je daar met z'n allen staat, was prachtig weer. En dat je een statement maakt waarin je dus probeert aan te geven dat de koers die op dit moment in Nederland, maar in heel West-Europa gevaren wordt, wat ons betreft een levensgevaarlijke koers is. Want dat is een koers van escalatie. Ik bedoel, je hoeft de radio maar aan te zetten, de televisie maar aan te zetten, de kranten maar open te slaan, of je ziet de ene na de andere houtenmethode toch pleiten voor hogere defensiebestedingen.
Oorlogseconomie
van Europa tot de lidstaten. Het gevaar van Rusland wordt breed uitgemeten. En wat daarbij helemaal vergeten wordt, is het gevaar van escalatie. Dus ik vond het ook wel weer fascinerend om op de een of andere manier daar te staan en te herinneren dat begin jaren 80, volgens mij moet dat 82 of misschien
82, 83
geweest zijn, dat er op datzelfde plein 550.000 mensen bij elkaar waren om te demonstreren tegen ook een vorm van escalatie, namelijk Nederland tot een launching pad maken, om dat zomaar te zeggen, van Amerikaanse kruisraketten.
Ja, laten we dat eens ontleden, want dat is natuurlijk heel bijzonder, hè, dat destijds honderdduizenden zelfs mensen de straat op gingen om te protesteren tegen de stationering van kruisraketten in Nederland.
Ja.
En Ruud Lubbers heeft er toen nog zo'n typische Lubberiaanse draai aan moeten geven.
Zeker.
Dus toen was er een bereidheid om tegen een concrete dreiging, want die dreiging in de Koude Oorlog vanuit het Sovjetblok was in zekere zin concreet. In ieder geval in die zin dat de Sovjet-Unie deed alsof ze een concreet alternatief boden voor het westers kapitalisme. En ook aangetoond hadden, onder andere in Afghanistan, maar ook met de invallen in Hongarije, Tsjechoslowakije in de jaren 50 en 60. En ook in Oost-Berlijn overigens, dat ze bereid waren om geweld te gebruiken om hun geopolitieke sfeer, invloedssfeer, veilig te stellen. Dus er was een concrete ook aanleiding om te denken dat de Sovjet-Unie mogelijk geweld zou willen gebruiken ook in West-Duitsland. Desniettemin gingen honderdduizenden Nederlanders de straat op om te protesteren tegen de NAVO. Eigenlijk kwam het op neer. En tegen Amerikaans imperialisme, laten we het zo noemen. Zo beschouwden ze dat. Nu niet. Dat was destijds vooral actie van links en van de kerken. kerkelijk links, zeg maar, christelijk links ook. Dat bestaat nu niet. En dat is iets waar jullie of jij je hooglijk over verbaast, zeker, geloof ik. Hoe komt dat? Hoe analyseer jij dat?
Nou ja, voordat ik daar antwoord op geef, even terug naar 82, 83. Het was inderdaad een massademonstratie die gericht was tegen het voornemen van de Amerikaanse overheid om hier kruisraketten neer te zetten. Maar het was niet uitsluitend, in mijn optiek hoor, niet uitsluitend een anti-Amerikaanse, anti-NAVO demonstratie.
Het waren inderdaad kruisraketten, geen kernraketten.
Nou, die konden geladen worden, precies, met kernwapens.
Kernkoppen, ja.
Maar het was volgens mij vooral een demonstratie tegen de escalatielogica die daarachter lag.
Ja.
En ik kan me nog levendig herinneren, in die periode was Vrij Nederland natuurlijk het progressieve levensstijlblad van Nederland.
Ja.
En die hadden een prachtig kleurkatern. En in 84 kwamen ze met een kleurkatern dat helemaal zwart was. Dat op zich wel vrij aardig was. En daar stond groot op de voorpagina, op de cover, Nucleaire Winter.
Mm-hmm.
84 verscheen ook een boek met de gelijknamige titel Nucleaire Winter. En het schetste de dramatische gevolgen van een escalerende kernoorlog.
Mm-hmm.
En het was dat sentiment van jongens, we zijn met z'n allen, zowel aan de ene kant van het IJzeren Gordijn als aan de andere kant van het IJzeren Gordijn, knettergek aan het worden. Want mm-hmm. we zetten eigenlijk het voortbestaan van planeet, populatie en eigenlijk iedereen op het spel.
Mm-hmm.
En dat moet stoppen. En het maffe is dat die kernwapenarsenalen, die bestaan nog steeds.
Ja.
En die staan nog altijd op scherp. Ook nu nog, op dit moment. En het fascinerende is dat net verschenen Annie Jacobson, een prijswinnende, Pulitzer prijswinnende onderzoeksjournalistiek, journalist van Amerikaanse origine,
mm-hmm.
heeft een prachtig boek geschreven. Dat heet Nuclear War.
Ja.
En het is net in het Nederlands ook vertaald. En dat laat eigenlijk gewoon exact hetzelfde scenario zien. En ik zou het heel fijn vinden, heel mooi vinden, en dan niet zozeer als publiek intellectueel, maar gewoon als burger, wonend in dit prachtige Noordwest-Europa, dat de leidinggevende dit boek allemaal verplicht zouden gaan lezen, zodat ze weten dat ze op dit moment met vuur aan het spelen zijn. En dat is eigenlijk de grootste verbazing die ik heb. Hebben zij, want het zijn niet wij, ik tref bij burgers heel veel bezorgdheid aan, met wie ik ook praat, hebben zij, de leidinggevende, de mensen die uiteindelijk over de definitiemacht beschikken, die ik de kletsende klasse noem,
uh-huh.
hebben zij niet in de gaten dat we met vuur aan het spelen zijn. En lees dat boek en dan kom je erachter dat je met een veel grotere mate van omzichtigheid om moet gaan met die kernmacht aan de andere kant. Want op het moment dat die kernmacht dus inderdaad besluit, in het nauw gedreven, gecriminaliseerd, gepathologiseerd, zoals op dit moment gebeurt, toch die vinger te drukken op die rode knop, ja, dan weet je dat aan de andere kant die vingers ook op die rode knop gaan. En dan zit je in een scenario dat heel erg lijkt op 84 nucleaire winter, met alle consequenties van dien.
Ja, het interessante is dat jij in die analyse over Rusland en Oekraïne de lijn volgt van wat de realisten in de geopolitiek heet,
ja.
de John Mersheimer en anderen,
ja.
die zeggen, luister eens, we kunnen wel vanuit moralistisch standpunt vinden dat Rusland niet deugt en een criminele staat is en zo,
ja.
en dat de maffia daar, de KGB-maffia, aan het bewind is, wat voor een deel natuurlijk ook zo is.
Precies.
Maar dat betekent niet dat wij met een moralistisch vingertje moeten gaan wapperen en moeten gaan zeggen, wij gaan daar regime change plegen, want wij willen dat daar een ander regime geïnstalleerd wordt.
Ja.
Jij als linkse jongen die dan die realistische koers volgt,
wat natuurlijk een wonderlijke combinatie is.
Leg eens uit.
Nou, je kijkt
hoe kan dat?
Ja, nee, zeker. En dat heeft voor een deel te maken met mijn enorme bezorgdheid die veroorzaakt wordt door toch de ferme oorlogstaal die je aan alle kanten hoort.
Nou, vooral aan linkse kant, vreemd genoeg.
Ja, dat is in Nederland niet alleen aan linkse kant. Dat is in Nederland ook aan de middenkant. Maar GroenLinks, Partij van de Arbeid, steunt dit. Zelfs de Partij voor de Dieren laat zich in positieve zin uit over sturen van militaire steun aan Oekraïne.
In Duitsland die Grünen meer dan de SPD.
Nee, zeker, absoluut. De SPD is daar een voice of reason.
Ja, en de Grünen zijn helemaal in de oorlogsmodus.
Die zijn bij zeer fanatiek oorlogzuchtige taal aan het spuien.
Ja.
En inderdaad, dan doemt de vraag op, hoe is dit in vredesnaam mogelijk? En zijn ze op de een of andere manier vergeten wat hun ideologische oorsprong is? Want daar zit natuurlijk toch een element van, ja, christelijk passivisme waar ze uit voortkomen. Wat hen naadloos aansluit bij hun zorg om klimaat, natuur, biodiversiteit. En daar past deze oorlogzuchtigheid niet in. Dus ik kijk daarnaar, luister daarnaar met aan de ene kant grote verbazing van hoe kan dit. Maar wat eigenlijk op dit moment enorm overweegt, is toch wel grote bezorgdheid.
Ik kan het alleen verklaren, die linkse obsessie met Poetin en de wil om daar ook eventueel militair tegen op te treden. Ik kan het alleen verklaren als je in die hoofden een bepaalde hiërarchie zou ontwaren waarin Poetin aan het hoofd staat van een soort rechtsextreme cultus, waarvan hij dan de baas is en die ze dan verder definiëren via Orbán en Le Pen en de AfD. En uiteindelijk kom je dan uit bij Wilders en Baudet. En dan zien ze dus een heel groot rechtsextreem monster, zeg maar, of rechtsradicaal monster, waar dan Poetin de criminele capo die doet die is. Ja. En dat moeten ze vernietigen, want dat zit in hun genen natuurlijk, bij deze mensen. Hè, van dat rechtsradicale, ja, dat is uiteindelijk de grote
vijand. Het is fascisme en totalitarisme.
Precies, fascisme, ja. Totalitarisme. En nu hebben ze de NAVO, die in een alliantie met hun militaire tak kan vormen. Alleen op die manier kan ik dit begrijpen, anders begrijp ik het niet.
Nee, ik denk dat inderdaad ideologisch gesproken dit een deel van de verklaring is. Ik heb ook wel de indruk dat een deel van de verklaring schuilt in de enorme behoefte aan de kant van met name, van origine was dit natuurlijk klein links. Groot links was altijd de SPD.
Ja, groot wat hebben we daar een heimwee naar? Naar die redelijke sociale democraat.
Ja, zeker op dit moment. Maar dat men ook wel de behoefte heeft om serieus genomen te worden. En kijk, als je kijkt naar verschillende politieke dossiers, dan is het geopolitieke dossier, dat is het masculine politieke dossier. Dit is het dossier waarop je op de een of andere manier je ernst en je volwassenheid kunt etaleren.
Ja, ja.
En dat hebben we natuurlijk 2 jaar daarvoor ook gehad met corona. Volksgezondheid is ook zo'n, ja, wat is het, een soort kerndomein van de staat waarop je je ernst kunt laten zien. En zeker voor de Groenen is dit ook een, dat is het tweede motief.
Meespelen met de grote jongens.
Meespelen met de grote jongens. Ja,
Anne Baerbock of Annalena Baerbock, hoe heet ze dat meisje op Buitenlandse Zaken?
Ja, dat zou jouw woorden. Dat zouden wij tegenwoordig seksistisch noemen.
Ja, maar zo zie ik haar inderdaad. Niet al te hoog opgeleid. En die mag dan opeens meespelen met de big guys.
Ja, zeker. En dan kom je vervolgens op allerlei andere spelletjes. Kijk, de Verenigde Staten heeft al veel langer laten weten dat ze zeer ontevreden is over de defensiebestedingen van de andere, het merendeel van de andere lidstaten van de NAVO. Dus die gebruiken dit als gelegenheid om eindelijk die 2% en misschien wel meer gerealiseerd te krijgen. Zodat Europa voor een groter deel van de kosten kan opdraaien van de eigen veiligheid.
Ja.
We hebben natuurlijk ook met die sancties gezien dat dat een enorme, ja, wat is het, windfall profit is geweest voor de Verenigde Staten.
Ja.
We hebben ons afgesneden van goedkoop Russisch olie en Russische gas. En we hebben duur Amerikaans gas zijn we daarvoor in de plaats gaan inkopen. Met ja, toch tamelijk desastreuze gevolgen voor de EU-economie en de Duitse economie in het bijzonder. Recentelijk nog nieuwsberichten waaruit bleek dat de gemiddelde Duitse huishoudens geconfronteerd werden met de grootste reële koopkrachtdaling sinds de jaren 50.
Ja, en Duitsland is
deindustrialisatie.
Ja.
En dat zijn natuurlijk ook, dus er zetten allerlei belangen omheen die uiteindelijk dit traject in gang gezet hebben. En daar komt vervolgens tot slot nog bij dat met name de EU dit natuurlijk ook aangrijpt om dat integratieproces, wat als je dat democratisch tot stand wil brengen, ja, dat lukt niet.
Mm-hmm.
Dus alleen in perioden van crisis wordt alles vloeibaar.
Mm-hmm.
Dus dit is ook onder functionarissen van de Europese Commissie is dit gewoon de centrale wijsheid, een crisis gebruik je om de volgende stap in Europese integratie te zetten. Nou, als je van der Leyen hoort, dan is dit gewoon hartstikke duidelijk dat dat gedaan wordt.
Maar laten we dit eens afbellen. Nu ga ik advocaat van de duivel spelen. Hè. Kijk, jouw analyse snap ik. De NAVO wil zich profileren, heeft meer geld nodig, dus een dreiging komt goed uit. En dan gaan ze eindelijk die landen die 2% betalen. De Europese Unie wil inderdaad nog meer integratie, nog meer politieke integratie. Komt goed uit, Oekraïne kan erbij, zometeen kan Georgië er eventueel bij, noem maar op, snap ik ook. Alleen, dat klinkt heel cynisch. Je kunt ook zeggen, ja, maar luister eens, Ewald. De Russen en Poetin hebben duidelijk gemaakt dat er een concrete militaire dreiging is. Want Poetin is Oekraïne, wat een soeverein land is, binnengevallen. Oekraïne mag zijn eigen toekomst over zijn eigen toekomst besluiten. De Oekraïners hebben het recht om te zeggen: wij willen bij de NAVO, wij willen lid worden van de Europese Unie. Wie is Poetin om dat te verhinderen? En waarom zouden wij die Poetin ook maar een strobreed tegemoetkomen? Niet in de weg zitten, maar een strobreed tegemoetkomen in dat soort immorele en anti-staats, internationaal staatsrechtelijke eisen. Aan alle kanten staan de NAVO en de Europese Unie en hun woordvoerders in dit dossier eigenlijk aan de juiste kant, zullen deze mensen zeggen.
Jazeker, dit is inderdaad de redenering die je constant herhaald
juist
ziet.
Ik noem hier ook nog maar even.
Zeker, ja. Dat is ook zo. Je noemde het ook advocaat van de duivel. Ja. Maar dit is inderdaad het dominante narratief. En Oké, gegeven, hè, dat dominante narratief. Tegelijkertijd heb je te maken met de tweede grootste kernmacht ter wereld. En als je verstandig bent, prudent bent, om dat zomaar te zeggen, en je verwacht van onze regeringsleiders dat ze prudent omgaan met het lot van ons allen, dan doe je er goed aan om je te verplaatsen in de schoenen van Poetin. Uh-huh. En te kijken hoe het vanuit het perspectief van de Russische regeringsleiding eruit ziet. En dan doemt een ander feitenrelaas op en een andere beoordeling van diezelfde feiten. Dan is het niet zozeer Rusland die onbetrouwbaar is. Dan is het de NAVO en zijn het de Verenigde Staten met de grote lidstaten van de NAVO die onbetrouwbaar zijn.
Namelijk?
Die zich niet aan eerder gemaakte afspraken mondeling ten aanzien van Gorbachev gehouden hebben. Die de grens van het NAVO-grondgebied steeds verder in de richting van Rusland hebben gelegd.
Daar bestaat nog altijd discussie over.
Zeker. Hè? Ja. Maar die discussie die moet gevoerd worden, omdat je daarmee dus ook een ander narratief op tafel legt, die in ieder geval aangeeft van: jongens, wellicht is daar een legitiem veiligheidsbelang aan de kant van de Russische Federatie die we wellicht serieus moeten nemen om te voorkomen dat we slaapwandelend naar die derde wereldoorlog gaan.
Ik ga even niet onderbreken, maar aanvullen.
Het was ook klaar, hoor.
Ja, precies. Aanvullen. Kijk, het gaat hier over een toezegging die zou zijn gedaan rond de Duitse eenwording.
Zeker.
Toen nog volstrekt onduidelijk was dat Oost-Europese landen en laat staan voormalige Sovjet-republieken eventueel ooit lid zouden kunnen worden van de NAVO. Dat was toen eigenlijk nog een soort van, nou ja, een ondenkbare illusie.
Zeker.
En toen zou tegen Gorbachev zijn gezegd: oké, als je die DDR, als je Oost-Duitsland dan toestaat zich te verenigen weer met West-Duitsland, dan zal de NAVO niet verder uitbreiden naar Oost-Europa. Dat zou James Baker, destijds minister van Buitenlandse Zaken, hebben gezegd. En Baker zou zijn teruggegaan naar Washington. En toen zou Bush hebben gezegd dat is nog maar helemaal de vraag of we dat gaan doen. Maar die toezegging.
Maar met Bush, dan zit je dus al, dan zit je 10 jaar later, hè? Dan zit je begin 21ste eeuw.
Ja, in ieder geval die toezegging. Daarover verschillen de historici nog altijd van mening. Is die nou gemaakt of niet? En als je aan zou nemen dat die wel gemaakt is, wat nu wel gedaan wordt, dan kun je altijd nog zeggen: ja, maar
omstandigheden zijn veranderd.
Omstandigheden zijn totaal veranderd. Destijds was er natuurlijk geen sprake van dat landen als Oekraïne zich zouden aanmelden voor NAVO-lidmaatschap. Aan de andere kant kun je ook zeggen: Oekraïne heeft destijds afstand gedaan van zijn kernpotentieel, zijn kernmacht. En heeft destijds van Rusland ook veiligheidsgaranties gekregen, die nu dus door Poetin worden geschonden. Die onbetrouwbaarheid zou dan aan beide kanten liggen.
Dat vind ik al een hele mooie conclusie. Want dat betekent dus dat je ook als NAVO zijnde en als EU zijnde toch accepteert dat je zelf niet een neutrale partij bent geweest in het doen ontstaan van dit conflict, maar dat je daar wel degelijk ook handelingen hebt gedaan die door de tegenpartij zouden kunnen worden geïnterpreteerd als onbetrouwbaar. En op het moment dat je dat beeld hebt, waarbij beide partijen zich niet gehouden hebben aan eerder gemaakte afspraken en dus vanuit beide perspectieven beschouwd zouden kunnen worden als onbetrouwbaar, dan betekent het tegelijkertijd ook dat je je makkelijke morele oordeel, wat in dat eerste narratief wat jij net presenteerde, wat op dit moment dominant is, dat is eigenlijk morele gelijk ligt 100% aan onze kant. En Poetin is de baarlijke duivel.
Ja.
En wij moeten alles uit de kast halen om deze man te stoppen. Dat narratief, dat kan je dan niet meer overeind houden. En daarmee wordt de situatie eigenlijk veel gecompliceerder. En dat betekent dus ook dat je weer opnieuw, en dat is eigenlijk mijn centrale punt, wees nou eens veel voorzichtiger. Want op het moment dat wij doorgaan op de manier zoals wij begonnen zijn, namelijk meer wapens op deze brandende puinhoop werpen, we er eigenlijk maar één ding kunnen verwachten, en dat is dat die brandende puinhoop alleen maar groter wordt en zelfs zo groot kan worden dat die onze eigen veiligheid gaat bedreigen.
Dan zeggen jouw tegenstanders of jouw critici, die zeggen, ja, hey, wat allemaal, alles goed en wel. Maar dan komen we dus in de situatie terecht als in 1938, toen Chamberlain Sudetenland weggaf aan Hitler. Daar komt het op neer, hè? Want die analogie met destijds...
Dat die kom je constant tegen.
Die kom je constant tegen. Maar daar heb jij ook een weerwoord op.
Ja, ten eerste, maar dat is een beetje flauw. En dat, volgens mij is dat niet zo zinvol om dat hier in deze podcast te doen. De historiografie rond München 38, die is de laatste jaren enigszins aan revisie toe. Dus het is niet zo dat Chamberlain gezien werd als een slappeling, een lafaard die boog voor Hitler, de dictator. Maar uiteindelijk een hele slimme diplomaat die Hitler niet gaf wat hij wilde. Namelijk all-out war, oorlog tegen Tsjechoslowakije. Uh-huh. Maar alleen maar tevreden moest stellen met een deeltje van het gebied. Uh-huh. En Chamberlain kocht daarmee twee cruciale jaren die het Verenigd Koninkrijk gebruikt heeft om Spitfires te kunnen produceren.
Net zoals de Minsk-akkoorden voor Oekraïne jaren opleverde om zich te bewapenen tegen Rusland, heeft Merkel gezegd, hè?
Ja, zeker. Maar dus dat 38 beeld, dat moet een beetje herzien worden. En als je kijkt naar wat er dus inderdaad gebeurd is, dan moet je constateren dat ook die oorlog in Oekraïne een hele lange voorgeschiedenis heeft. Net zo goed als München 38. Dus wil je gaan naar de wortels van München 38, dan moet je eigenlijk naar Versailles 1919. En in Versailles 1919 zijn allerlei fouten gemaakt. John Maynard Keynes, Economic Consequences of the Peace, was lid van de Britse delegatie. Is na een half jaar uit die delegatie gestapt, want die zag dat het een gigantische explosie, potentiële explosie zou opleveren, omdat het een revanchistische vrede ingestoken door Frankrijk zou worden. En hij vreesde, en dat staat ook schitterend op de laatste pagina's van de Economic Consequences of the Peace, hij vreesde voor een tweede opnieuw oplaaien van wat hij een Europese burgeroorlog noemde. 1919, zomer van 1919 geschreven. De man heeft volkomen gelijk.
Eens de grote econoom, hè?
Ja. En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor Oekraïne. Het is een ongelooflijk ingewikkeld land met een hele ingewikkelde binnenlandse situatie. Er zit een immense grote Russische minderheid in dat land. De grens van dat land is weinig stabiel geweest gedurende de 20e eeuw. En dat betekent dat je dat toch voor een deel had moeten zien als vallend binnen de invloedssfeer van weer die grootmacht, die kernmacht, Rusland, die 89 en alles wat daarna gebeurd heeft, heeft ervaren als een grote, grote vernedering.
De grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw, zo omschreef Poetin het zelf, de instorting van de Sovjet-Unie.
En dat is niet alleen maar Poetin, dus dat is niet alleen maar de regeringsleiding van Rusland, maar dat is ook de Russische bevolking zelf die dat zo ervaren heeft. En wat er in Rusland in die eerste jaren gebeurd is na de val van de muur, de scheuren van het IJzeren Gordijn, is echt één op één vergelijkbaar met wat de Eurogroep in Griekenland gedaan heeft. Een economie die krimpt met 30-40%. Enorme daling van de levensverwachting, stijging van criminaliteit, alcoholisme, suïcide, het statelijk apparaat dat in duigen valt. En Poetin heeft uiteindelijk gebruik gemaakt van die enorm instabiele situatie om zichzelf te presenteren als de brenger van stabiliteit. En daar is hij uiteindelijk ook in geslaagd. En daar dankt hij een deel van zijn steun en legitimiteit bij een deel van de Russen voor aan.
Ja, dat klopt. Ik heb ook herhaaldelijk in
dankjewel, Wiert, dat je dit bevestigt.
Nou ja,
je hebt daar gezeten in die periode.
Ik was daar in die tijd. Ja. En ik ga dat de luisteraars toch nog eens een keer vertellen. Dus dat was de tijd in de jaren 90, toen wat Ewald net beschreef allemaal gebeurde. Dus je zag een grootmacht. Ik was daar ter plekke. En ik heb al die regio's bezocht en die voormalige Sovjet-republieken ook. En wat je zag was dat een grootmacht, we waren getuigen van de ineenstorting van het Romeinse Rijk. En dit was het Russische Rijk. Alles stortte in, de staat stortte in, de industrie stortte in. Mensen stonden met tienduizenden op straat. Oude mensen, bejaarde mensen die geen inkomen, geen pensioen meer hadden. Want het was dus volstrekt waardeloos geworden. Die stonden hun Sovjet-spulletjes te verkopen. Kleren, andere, alles wat helemaal niks waard was. Die stonden dagenlang op straat om die spullen te verkopen. Vanuit de hele Sovjet-Unie waar oorlogen uitbraken, kwamen vluchtelingen naar Moskou die in de stations gingen leven. Ik herinner me een reportage die ik maakte op het Koerskstation. Daar lagen allemaal vluchtelingen, totaal verpauperd. Die lagen daar in die gangen. En op een gegeven moment gingen met zo'n politieagent naar zo'n lichaam toe. naar zo iemand toe, dat was helemaal zwart. Dus die vent die pookt zo tegen dat lichaam, liep er allemaal ongedierte over, want dat was een lijk. Ja. Toen hebben we dat lijk weggebracht en er was de lijkophaaldienst, die functioneerde niet meer. Dus hadden ze op de perrons een provisorisch gebouwtje gemaakt, waar we naar binnen gingen. En het was koud, het was in de winter. En het lagen allemaal bevroren lijken daar. Niks functioneerde nog. Ja, wat wel functioneerde was dus de maffia. Omdat die maffia die was voortgekomen uit die kampencultuur. Van Stalin, het Stalinisme. Die criminelen hadden zich allemaal ontwikkeld in die kampen. Die hadden daar bondgenootschappen gevormd. Die criminele bendes gevormd. Die namen de macht over. Hè? Al die, en ook die mensen die nu zo in het Westen, naar het Westen zijn uitgeweken. En nu pleidooien houden voor democratie en vrijheid in Rusland. Zoals die Godorkovsky en zo. Dat waren bendeleiders.
Voormalig allemaal oligarchen.
Die oligarchen, die maakt zich dus slimme mensen, ja. Die maakt zich meester dan van die industrie, van die economie.
En deels natuurlijk ook KGB-functionarissen.
En precies, ja, KGB-functionarissen. Die waren natuurlijk heel goed, ambtenaren, KGB-functionarissen. En toen is uiteindelijk inderdaad, na allerlei oorlogen, ook in de Tsjetsjenië en elders en zo, is Poetin aan de macht gekomen. En heeft daar inderdaad voor een heel groot deel orde en rust gebracht.
Mag ik daar iets aan toevoegen? Want dat is op zichzelf ook voor de luisteraars wel belangrijk om dat in je achterhoofd te hebben. Wat daar in Rusland gebeurde op advies van IMF-economen. Mensen als Jeffrey Sachs, ruige bevrijding brengen. En die hadden een soort blauwdrukplan over hoe een vrije markt functioneerde. En die hebben zich absoluut geen rekenschap gegeven van wat dit betekende voor het leven en de levenspeil van normale Russen.
Ja, nou kijk, dat is dus het fascinerende eraan, was dat Boris Yeltsin, die president, die had verder ook helemaal geen mensen om uit te putten om een soort markteconomie op poten te zetten. Dus die trok hele jonge mensen aan. Yegor Gaidar werd toen de premier, die was 29 of zo. Boris Fyodorov werd minister van Financiën. Die mensen waren begin 30.
Allemaal geschoold in de VS.
Allemaal geschoold, in ieder geval in de kapitalistische theorieën. Zeker, uit het Westen. Ja. Zijn allemaal dood inmiddels trouwens. Echt bizar, die zijn niet boven de 60 gekomen. Okay. Als je kijkt naar die mensen die in de regering zaten, denk ik, het grote deel daarvan is al overleden. Fascinerend. En die beschouwden dit als een historisch experiment. Wij kunnen nu het pure kapitalisme.
We gaan markt maken.
We gaan nu een markt creëren.
Ja, ja, ja.
En Gaidar heeft wel zo gezegd, omdat toen stortte dus de hele boel in. En Gaidar werd een van de meest gehate personen in Rusland. Maar hij heeft gezegd, ja, maar jongens, als ik dat niet had gedaan, dan was het nog vele malen erger geweest. We moesten die shocktherapie wel invoeren. Hè, en inderdaad, onder invloed van de Wereldbank en het IMF en Jeffrey Sachs. Ja, ja. En we moesten dat wel doen, anders was het nog veel erger geworden. En dan was het echt tot een burgeroorlog gekomen. Dus hij rechtvaardigt die shocktherapie van destijds. Ook als collateral damage, hè, al die oude mensen, dat is ook zo typisch Rusland. Die retoriek van destijds was ook van, ja, als allemaal van die oude bejaarde communisten doodgaan, dat is juist alleen maar beter. Weet je wel, voor de toekomst van Rusland. Laat hun maar sterven. Een beetje zoals tijdens corona met die oudjes in de bejaardenhuizen, weet je wel. Ach ja, die zijn toch al oud, laat ze maar doodgaan. Dus dat was keihard. En wat jij zegt over Jeffrey Sachs, het interessante is natuurlijk dat hij dus nu een van de grote critici is van het Westerse beleid. Hij was een paar weken geleden nog bij de Nieuwe Wereld, notabene. Ja. Maar in hun schuldgevoel gaan mensen als Sachs dan weer zo ver dat hij dus ook aanschuift bij een totaal getikte oorlogshitter als die Solovjov. Dan gaat hij dus met een echte fascist gaat hij in een programma zitten, weet je wel. En dan denk ik, en Mearsheimer, die zit ook over de Israël bijvoorbeeld, ook op een weg dat hij denkt, ja, maar die moet je niet inzetten. Ik snap wel dat je heel veel kritiek krijgt, net zoals dat bij Baudet is gebeurd. En dan worden ze heel radicaal opeens, die mensen. Hè? En doe dat nou niet, want je had een goed punt en nu radicaliseer je helemaal.
Ja, zeker, ja.
En dat is onder druk natuurlijk. Ja. Kijk, dan nog kun je zeggen, ja, Poetin heeft die rust en die stabiliteit gebracht, maar hij heeft tegelijkertijd ook een heel repressief en immoreel en crimineel regime opgetuigd.
Zeker.
Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ja. Hè? Moet je dan inderdaad zeggen, okay, weet je wel, wij zijn net zoals Nixon destijds, wij zijn realisten, we accepteren dat die regimes er zijn en we proberen dan, Nixon toen met China, met die communisten daar, we proberen daar toch maar een soort van consensus te vinden in de internationale arena om daarmee om te gaan.
Nou, kijk, een van de dingen die volgens mij heel belangrijk is om te gaan beseffen, en dat is weer, dat moet op het niveau van regeringsleiders in het Westen gedaan worden, is dat de wereld niet meer gedomineerd wordt door datzelfde Westen.
Dat is zo, ja.
Kijk, ten eerste, 2/3 van de wereldbevolking woont niet hier, maar woont in een hele reeks van andere landen, waar ze toch op de een of andere manier andere systemen van, om dat maar chic te noemen, collectieve besluitvorming hebben opgetuigd. Die soms niet heel erg collectief is, maar bepaald wordt door een heel beperkte groep individuen. En dan denk ik inderdaad aan landen als China, maar ook Saoedi-Arabië.
Ja, de BRICS-landen, Brazilië natuurlijk. Ja. Ja.
En een van de dingen die India, natuurlijk op dit moment erg fascinerend is, en ik vind dat dus ook wel weer tamelijk problematisch, is dat in onze berichtgeving we net doen alsof wij de wereld zijn en die hele wereld gekant is tegen de Russische Federatie en de regeringsleiding van die Russische Federatie. Terwijl het merendeel van de wereld, pakweg 2/3, ja, die ziet dit toch als een Europese, Amerikaanse aangelegenheid. En die drijven gewoon handel met de Russische Federatie. Uh-huh. En het is toch ook wel weer fascinerend om te zien dat de mondiale, de Russische productieketens, die nauw verweven waren met westerse multinationals, Amerikaans en Europees, dat die draden die zijn doorgeknipt door die sancties. En die productieketens die hebben ze toch in razend tempo weten te verleggen. Richting China, ja. Maar ook Zuid-Afrika, de BRICS-landen. En kijk, een van de dingen die daar natuurlijk uit voortvloeit is, kunnen wij het ons permitteren, het Westen, kunnen wij het ons permitteren om op morele grondslag geopolitiek te bedrijven? Terwijl wij, dat is één, tegelijkertijd moeten inzien dat onze moraliteit vaak tamelijk hypocriet is. We doen alsof we voor een mondiale rechtsorde zijn, maar we hebben zelf de afgelopen 30 jaar die mondiale rechtsorde keer op keer geschonden.
Om de democratie te vestigen of te beschermen.
Ja, zeker. Maar kijk wat de effecten daarvan geweest zijn. Ja. Dat is toch dramatisch mislukt.
Ja.
En als je dus naar de geschiedenis van de interventies, de Amerikaanse interventies sinds de Tweede Wereldoorlog kijkt, dan moet je constateren dat dat miljoenen doden gebracht heeft. Dat die regimewisseling, dus al die morele plannen die je had om daar te gaan doen, dat die falikant mislukt zijn en dat de Verenigde Staten zich na een aantal jaren weer terugtrok en de puinhopen overliet aan de lokale populatie. Dus onze eigen moraliteit is uiterst suspect. En het suspecte karakter van onze eigen moral high ground, die we altijd opnieuw innemen, we, het Westen, ja, die wordt in toenemende mate gezien door regeringsleiders in de Global South, het mondiale zuiden. En het is fascinerend om filmpjes op social media tegen te komen, waarin je dan een witte regeringsleider morele uitspraken ziet doen, terwijl er een zwarte regeringsleider naast staat die hem vervolgens de oren wast, ja, over de immoraliteit van zijn eigen handelen.
Ja.
Weet je wel, dus de kloof tussen wat wij zeggen en wat we doen, ja, die is levensgroot. Wij zijn niet meer in staat om dat goed te verhullen. Dus het is zeker aan de kant van het Westen volgens mij zaak om, ja, je te herbezinnen.
Nou kijk, het probleem is dan dat we kunnen dit zien en analyseren en het klopt wat je zegt. Aan de andere kant, het
dat vind ik wel weer heel mooi dat je dat zegt, dat het klopt. Dat is heel fijn om dat te horen.
Nou ja, ik zie dat natuurlijk ook en ik wijs er ook veel op. Alleen, je kunt dan in die analyse doorslaan, zoals iemand als Baudet doet dan. Hè, en die gaat dan Poetin als een held omschrijven.
Ja,
en
dat
de
zal
invasie
ik nooit van zijn leven
als,
doen, natuurlijk niet.
Zeer welkom.
Nee,
want er is geen alternatief natuurlijk. Ik bedoel, het zijn de Amerikanen, maar het zijn wel onze Amerikanen. Het is het Westen, maar het is wel ons Westen. Ik bedoel, vooralsnog is het Westen, in mijn opinie, de omgeving, het gebied waar vrijheid, ook vrije markt, deels, en
democratie,
en democratie nog het beste functioneren. De rechtsstatelijkheid.
Ja.
En die heb je te beschermen.
Zeker.
En de NAVO is daar militair voor geëigend om,
ja,
die
maar
te beschermen.
Ik bedoel, de cruciale vraag is natuurlijk toch,
wat je misbruikt, is de vraag waarschijnlijk.
Nou ja, nee, dat gebeurt. Want inderdaad, vrije markt, rechtsstaat, democratie, vrijheid, burgerlijke vrijheidsrechten, die zijn op papier goed gerealiseerd hier in het Westen. Maar lees bijvoorbeeld het laatste boek van toch een, ja, klassiek liberaal als Martin Wolf, economieredacteur van de Financial Times, inmiddels tegen de 80 aanlopend, die natuurlijk ook ziet dat wij onze grondbeginselen misbruiken en dat onze grondbeginselen ook hier in het Westen in toenemende mate onder druk staan. Maar dat is eigenlijk,
maar in wiens handen zijn die dan gevallen?
Dat is niet wat ik zeggen wil. Wat ik zeggen wil is dat we net doen, en dat is het dominante vertoog weer, wat opgetuigd wordt, dat onze vorm vormen van rechtsstatelijkheid door buitenlandse partijen bedreigd worden. En dat betwist ik. De partijen die het bedreigen hier in het Westen, die zijn van binnenlandse makelij. En die zitten wat mij betreft niet zozeer bij de PVV, alhoewel links zijn uiterste best doet om ook van iemand als Wilders de baarlijke duivel te maken. Die zitten vooral aan de kant van het grootkapitaal.
Zitten ze vooral ook aan de kant van de radicale islamisten die in het Westen huishouden.
Maar wat mij betreft is echt de grootste bedreiging is het grootkapitaal. Ja. Dan heb ik het over lobbyen. En kijk naar wat er in Brussel gebeurt. Kijk naar wat er in Washington gebeurt. De gemakkelijke toegang van aandeelhouders, bestuurders, ASML. Hoeft maar even te kikken en er wordt meteen 3,5 miljard uitgekeerd in de omgeving van ASML. Ja, dat zijn.
Moet de ASML ook niet verliezen aan het buitenland, in mijn opinie?
Nou, maar dat is een ander vraagstuk. Maar waar het om gaat, is dat je dus kennelijk heel snel, heel makkelijk allerlei middelen liquide kan maken als jij als groot kapitalist zijnde dit soort klachten gaat spuien.
Dus jij als side note, jij beschouwt zeg maar het conflict met China ook als, vraag een willekeurige NAVO-adept of een beetje Havik-achtige Amerikaanse analist over China, die antwoordt dan, heb ik letterlijk gehoord van, we should bomb the hell out of them.
Ja, absoluut. Maar dat is Amerikaans.
Dat schrik je dood als je dat hoort.
Ja, absoluut. Ja. Kijk, ik ben
maar
dus
dat
enorm
is dus ook een kwestie van, het grootkapitaal beschermt zich tegen China of zo. Hoe zie jij dat dan?
Ja, dat is een ingewikkelde. Kijk, NAVO is natuurlijk heeft 32 lidstaten, maar zoals we dat vaak zien, niet alle lidstaten zijn even gelijk. De grootste lidstaat is natuurlijk de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten is degene die natuurlijk een oorlogsmachine heeft opgetuigd, die goed vertegenwoordigd is in Washington zelf. En die een enorme invloed heeft op de regeringsleiding in de Verenigde Staten. En die zijn toch al 15, 20 jaar bezig met het schetsen van China.
De dreiging van China, ja.
Dus we hebben nu een hegemoniale situatie, geopolitiek gesproken. De Verenigde Staten is veruit de grootste macht als het gaat om economische, financiële, militaire, misschien ook wel culturele macht. Politieke macht is discutabel, maar op drie, vier dimensies zijn ze veruit hegemoniaal. En die zien dit als toekomstige bedreiging. En dan doemt de vraag op, wachten we tot China groot genoeg is om ons te kunnen aanvallen? Of doen we dat preventief al eerder zelf? En dan lees ik zo'n speech van Jens Stoltenberg, het baas van de NAVO in Washington, voor een gehoor van allerlei representanten van het militaire industrieel complex, die dus eigenlijk zegt van Oekraïne, Rusland is de grote try-out voor de Big Bang die later gaat komen. En dat is China. Ja, dan rijzen mij de haren te bergen. En daar komt bij dat ik me dus ook enorm verbaas over het feit dat dit dus in onze media, en dat is niet alleen Nederland, dat is Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, dat daar geen commentaar op is. Dat
Duitsland, Frankrijk iets minder, daar zie je nog wel. Maar dit soort moeten de luisteraars inderdaad ook goed beseffen. Hè, dat heb ik ook al wat vaker gezegd hier. In de ogen van deze mensen is wat er nu gebeurt in Oekraïne prima. Omdat Amerika kan geen oorlog voeren op twee fronten. Hè, dat was hun militaire doctrine ook. Kan niet meer. Die twee fronten zijn Rusland en China in de ogen van deze mensen. En nu doen we het via Oekraïne. Oekraïne voert die oorlog voor ons tegen die Russische dreiging. Er komen geen bodybags naar Amerika. Die gaan naar Kiev en andere steden. Ja. De vluchtelingen krijgen wij, West-Europa. Ja. De Amerikanen verkopen hun energie aan ons. Ja. Allemaal goed.
En hun wapens aan ons.
En hun wapens. En die hele wapenindustrie die inderdaad is gewoon.
Kijk maar naar de aandelen.
Dat is gewoon als een tierenlier gaat hij.
Fantastisch.
Ze verzwakken Poetin, dus uiteindelijk kan Poetin is geen militaire bedreiging. Het gaat niet meer voor ons vormen. En vervolgens kunnen ze zich richten op China.
Ja.
En iedereen die dit ziet als een complottheorie moet inderdaad even naar Stoltenberg luisteren. Die zegt dat.
Die zegt dat. Dat is fascinerend dat je dus af en toe hoogwaardigheidsbekleders hebt die gewoon expliciet zijn over wat de strategische doelen zijn.
Ollongren heeft het gezegd, van het goedkoper kunnen we niet maken. Goedkope oorlog. Ze voeren de Oekraïners voor ons over de ruggen van al die jongens.
Zo cru is het.
Ja, kennelijk. Alleen
ik vind het dus verbijsterend om te zien dat met name aan de Europese kant wij ons lot zo nauw verbonden hebben aan het lot van de Verenigde Staten. Want als je kijkt naar de Duitse industriële machine van de afgelopen 20, 25 jaar, dus eigenlijk sinds de introductie van de euro, is dat een krankzinnig succes geweest.
Ja, maar dankzij Russische energie.
Dankzij Russische energie, maar ook dankzij fabrikage in China.
Ja.
Dus dat dat als er één winnaar is geweest van die gemondialiseerde economie, dan is het Duitsland geweest. Alles wat er nu gebeurt, de eerste stap, oorlog, toch isolatie en containment van Rusland vanuit het perspectief van de Verenigde Staten. En straks China, dat staat haaks op de economische politieke belangen van Duitsland.
Waar jij in principe ook altijd criticus van was, omdat die was gebaseerd op uitbuiting van goedkope arbeid.
Zeker, absoluut. Nee, zeker. Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Dus ik zou dat liever veel lokaler hebben gezien.
Ja.
Veel regionaler georganiseerd. Maar ik verbaas me erover dat met name die Europese elites niet zien dat de belangen van de Verenigde Staten niet de belangen zijn van Europese burgers.
Nou ja, omdat ze zeggen, ze gaan mee in het Amerikaanse verhaal dat zegt, ja, maar als je je economie zo organiseert en zo afhankelijk maakt van Rusland en van China, dan geef je die dictaturen dus de mogelijkheid om zich via jouw geld en de inkomsten die ze krijgen van jou, om zich te versterken en uiteindelijk de Verenigde Staten ook militair uit te dragen.
Dat is kijk, het fascinerende van dit soort argumenten is dat ze altijd zo ongelooflijk selectief zijn. We hebben vanaf pakweg 1880 een economie opgebouwd, ook Nederland, die gebaseerd is op fossiele brandstoffen. Europa is een van de regio's die zo grondstofarm is, bij wijze van spreken, als het maar zijn kan. En we zijn altijd afhankelijk geweest van
hallo,
allerlei
landen.
Hallo,
we hebben landen. Gas, hè?
Ja, we hebben gas. Ja, Nederland
doen we niks
gas.
Mee, ja.
Nee, daar hebben we gas. Maar we zijn altijd afhankelijk geweest van allerlei dictatoriale mogendheden, ja, op het Arabisch Schiereiland.
Ja.
En daar hebben we af en toe wel onze beklaggen over gedaan, maar tegelijkertijd hebben we dat ook gewoon laten doorlopen.
Ja.
En waarom is dit nu ineens een probleem? En we willen ook nog een keer verduurzamen straks. Daar hebben we allerlei andere zeldzame metalen voor gaan.
Die zitten in de Donbass.
Precies. Die zitten. En Rusland zelf is enorm rijk aan dat, ja, type metalen. Dus ja, ik bedoel, daar zijn we nou eenmaal van afhankelijk. En dan kan je er maar beter voor zorgen dat je goede handelsrelaties met dit type landen hebt.
Maar denk jij nou echt, want dat is een cruciale vraag natuurlijk, dat dit conflict tussen Rusland en het Westen, dat dit eraan zat te komen omdat wij die grondstoffen daar in die Donbass, die heel belangrijk zijn voor onze transitie ook, dat wij die willen hebben, dat we Poetin willen afsnijden van toegang tot zijn eigen grondstoffen in Rusland, dat we regime change willen in Rusland. Geloof jij niks van het morele verhaal van Oekraïne verdedigt daar voor ons democratie,
nee,
en vrijheid?
Nee, daar ben ik gewoon, ik ben inmiddels 61, daar ben ik echt te cynisch voor geworden. Ik zie te vaak dat
Want nu gaan mensen huilen als ze dit horen, want die denken, ja, bij onze hele idee over die oorlog daar, al die vlaggetjes in onze Twitter-handles en zo van Oekraïne, dat blijkt dus allemaal illusie te zijn in de ogen van Ewald Engel. Hè?
In mijn ogen worden deze morele verhalen gebruikt om te verhullen dat het heel plat om politiek-economische belangen gaat. En tegelijkertijd is dat ook levensgevaarlijk. En ik vraag me af of men wel heel goed in de smiezen heeft wat die politiek-economische belangen precies zijn. Want men heeft ook allerlei beslissingen genomen die politiek-economische belangen tegelijkertijd schaden.
Maar dan is mijn antwoord, als dat zo is, en als Poetin net zo cynisch is of nog cynischer, dan gaat die nucleaire oorlog niet gebeuren. Want een nucleaire, er wordt alleen maar op een rode knop gedrukt, in mijn ogen, als je dus volslagen krankzinnig, ideologisch krankzinnig bent, zoals bijvoorbeeld de Ayatollahs in Iran, ja, en zeggen, na onze zonvloed, boem, we blazen de wereld op, en we hopen op het paradijs.
Ja. Ja.
Dat denkt Poetin niet, want een cynische KGB-officier, dat denken de haviken in de Verenigde Staten ook niet, want die willen gewoon genieten van hun rijkdom.
Zeker. Maar wat er altijd kan gebeuren is dat er partijen zijn die gaan proberen Poetin zoveel mogelijk te treiteren tot aan het randje. Ik vind bijvoorbeeld de uitspraken die iemand als Macron gedaan heeft, dat hij niet wil uitsluiten dat er Franse grondtroepen ooit actief zullen zijn in Oekraïne. Dat vind ik typisch zo'n uitlating die bedoeld is om te kijken hoe ver je kunt gaan. En ik vind dat dus levensgevaarlijk, omdat je op de een of andere manier daarmee vergeet een inschatting te maken van hoe dat vanuit de andere kant waargenomen kan worden. En zolang je,
als ik Rus was, zou ik denken, what the fuck?
Nee, maar je ziet dus ook meteen met die State of the Union speech van Poetin, dat hij zegt van, joh, als jij dat gaat doen, dan ga ik targeted nuclear retaliation doen.
Ja.
Je gaat rode lijnen over, strepen in het zand over. En ik vind het spelen daarmee, die ik toch te vaak op dit moment zie aan de kant van Europese regeringsleiders. Nogmaals, de Amerikanen doen dit niet, hè? Die hebben natuurlijk,
Biden is veel voorzichtiger.
Die hebben 30 jaar lang, 40 jaar lang, hebben die allerlei soorten Cold War games gespeeld. Die zijn zich terdege bewust van het gevaar wat daarmee gemoeid is. En ik vind de domheid vooral aan de kant van Europese regeringsleiders, die op de een of andere manier, en ik weet niet of dat een generatiekwestie is, dat de herinnering aan wat oorlog is en wat oorlog kan doen, dat het op de een of andere manier ver weggezakt is en dat men het mooi vindt om nu eindelijk deze geopolitieke staatsmanrol te kunnen spelen.
Al die kerels van D66 die maar lopen te oreren.
Ja, en ook zo'n Poetin die zich dan achter zo'n boksbal laat. Ja, ja. Dat is een soort Poetineske, of Macron achter zo'n bal. Dat is een soort Poetineske pose die hij daar inneemt, die ik echt dood en dood eng.
Ja, eng, hè? Dat is echt heel vreemd.
En dat is het. Het kan dus, en daarom ook mijn metafoor, Sleepwalkers, slaapwandelend. Het is de titel van het prachtige boek van Christopher Clark over de eerste maand die uiteindelijk leidde tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Niemand wilde het, niemand had het zo bedoeld, maar plotseling bevond men zich in zo'n centrifuge van escalatie.
Ja, ik schreef in 2014 artikel, lang essay, hoe het Westen een oorlog dreigt in te wandelen. Nou, dat is dus gebeurd dus nu.
Ja.
Dus er is zo weinig staatsmannelijkheid of staatsvrouwelijkheid in het Westen. Ja, Merkel
prudentie,
had het toch een beetje.
Wijsheid.
Ja, vreemd, hè? Ja. Even als laatste dan, want dat wordt natuurlijk interessant. Zometeen gaat Donald Trump die verkiezingen winnen waarschijnlijk in de Verenigde Staten. Dan krijg je, en in juni gaan al die rechtspopulistische partijen winnen in Europa. Dan ontstaat er natuurlijk een hele andere situatie. Hoe schat je dat in?
Ja, ik vind het persoonlijk tamelijk bizar om te zien dat de progressief linkse partijen zich en masse tot het oorlogskamp bekend hebben. En dat het de, ik gebruik altijd maar een nette term, de nationalistisch populisten zijn. Die daar het meest sceptisch over zijn.
Ja.
En dat ik als linkse jongen op dit moment toch geconfronteerd wordend met, in mijn ogen, ja, toch het gevaar van oorlogsescalatie. Dat ik bij mezelf af en toe een stemmetje hoor dat ik eigenlijk hoop dat de nationalistisch-populistische partijen zowel in de Verenigde Staten als in de Europese Unie gaan winnen.
Mm. Omdat wat je zegt. Hè?
Ja, precies. Ja, ik weet het. Ik ben heel voorzichtig.
Ja.
Omdat dat wellicht de enige kans is om die escalatiemachine waar we nu in zitten, om die in ieder geval te doen vertragen.
Ja.
En daar wil ik
vertragen,
het
niet eens stoppen.
Nou ja, wellicht stoppen, daar hoop ik op. Uh-huh. Maar al vertraag je het maar, dat geeft al adempauze, weet je wel.
En je bent niet bang dat Poetin dan van de gelegenheid gebruik zal maken om Estland of Polen zelfs aan te vallen?
Nee, dat is volgens mij een volkomen overtrokken gevaar. Ik bedoel, als je kijkt naar het begin van de oorlog in Oekraïne, dan was aan de Russische kant de verwachting dat men snel zou kunnen doorstoten tot Kiev. Dat liep al snel vast in een bijna stationaire loopgravenoorlog. En nu is men er eindelijk een beetje in geslaagd om die oorlogsproductie wat omhoog te krikken. En zie je dat langzamerhand er weer enige beweging in het front komt. Maar dat geeft tegelijkertijd aan dat de slagkracht van dat Russisch leger absoluut niet voldoende is om zo'n verdere invasie te gaan plegen. Kijk, en dat er af en toe geluiden komen uit de Russische regeringsleiding. Ja, dat zijn eigenlijk dezelfde soort geluiden. En dat maakt het ook zo eng als de geluiden die Macron laat horen, weet je wel. Beide partijen zijn natuurlijk toch bezig met het intimideren van de tegenstander. En dat doen ze vooral retorisch. En beide partijen zijn ook, als het gaat om, ja, toch het soort anticiperen op de onderhandelingen die natuurlijk gaan komen. Op het anticiperen op die onderhandelingen door meteen hun, ja, wat is het, hun grootste claim op tafel te leggen.
Ja.
Lees het prachtige boek van Donald Trump, The Art of the Deal, er maar op naar. Kijk, als je onderhandelingen ingaat, ja, dan begin je natuurlijk met je maximale claim.
Ja.
En die maximale claim is natuurlijk veel overdreven in de hoop dat aan het uiteinde van die onderhandelingen je krijgt wat je eigenlijk wil.
Ja.
En dat doen beide partijen.
En als allerlaatste dan die onderhandelingen, wie moet dat initiëren? Wie kan dat überhaupt initiëren?
Ja, ik denk dat, en dat is natuurlijk ook gewoon het falen van de diplomatie aan westerse kant. We zijn er niet in geslaagd om die sancties wereldwijd op te leggen. We hebben er een West Go It Alone actie van gemaakt, waardoor ze dus ook volkomen ineffectief zijn geweest, in ieder geval voor de Russische economie. We hebben onze eigen economie er enorm mee geschaad. Historisch gezien de grootste handeling van self-harm die je maar zou kunnen verzinnen. En ik denk dat het diplomatieke initiatief aangezwengeld zal moeten worden door de regeringsleiders van de BRICS-landen.
China bijvoorbeeld.
China of
India.
Zuid-Afrika, die natuurlijk ook erg actief is als het gaat om de Gaza-oorlog. Wellicht Brazilië.
Maar Zuid-Afrika heeft moreel geen enkele status. Hè?
Maar het Westen heeft op dit moment... Het Westen heeft ook geen morele status. Nee, wij denken dat we morele status hebben. En wij moeten echt, hoe eerder, hoe beter... We moeten gaan beseffen dat we geen morele statuur hebben.
Maar het is wel verschil tussen het Westen en ANC. Ik bedoel, ANC, ik ben daar veel geweest.
Nee, zeker, absoluut.
Echt totaal...
Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar als het gaat om deze geopolitieke vraagstukken... denk ik dat wij toch ons krediet verspeeld hebben mondiaal. En dat we dat zullen moeten laten. En er ook maar op moeten hopen... Mm-hmm. dat het initiatief aan een van die BRICS-landen ontstaat... om, en dat is ook op dit moment gaande... dat daar dus inderdaad gewoon een aanzet gaat komen... tot een staakt het vuren en vervolgens vredesonderhandelingen. Okay.
Right. Ewald Engel, enorm veel dank voor jouw inzichten weer. We zouden nog uren door kunnen gaan.
Mag ik nog één ding zeggen?
Ja, je mag nog één ding zeggen.
Het narratief op dit moment is dat het probleem... de flessenhals voor het Oekraïense leger is munitie en wapens.
Ja.
Dat is niet het geval. Het is menskracht.
Je ziet nu al die mobilisatieleeftijd omhoog gaan. Hè?
Het is menskracht.
Ja.
En er is maar één manier om dat op te lossen. En wij weten allebei wat dat is. Wat zijn dat?
Westerse grondtroepen.
Exact.
Jij denkt dat dat eraan zit te komen?
Nee, dat zit er niet aan te komen. Dus het is wel van tweeën één. Of Westerse grondtroepen, of toch vanuit het Westen de acceptatie dat Oekraïne deze oorlog van zijn levensdagen niet gaat doen.
Je ziet het bij de Amerikanen al gebeuren. Hè?
Absoluut.
Inzicht,
ja. En dat is ook het fascinerende. Europees intellectueel, geopolitieke intellectuelen... nog altijd gewoon datzelfde narratief.
Ja.
Maar in bijvoorbeeld een tijdschrift als Foreign Affairs... toch het grote tijdschrift als het gaat om dit soort wargames... en politieke, geopolitieke strategieën. Themanummer, hoe gaan we dit tot een goed einde brengen? Omdat men beseft dat dit niet gewonnen gaat worden.
Tuurlijk, zo gaat het altijd. Nogmaals, Ewald, heel veel dank. We zouden nog uren kunnen doorgaan. Helaas, dat doen we dan een andere keer.
Ja.
We zien jou hier ongetwijfeld weer terug. Jij moet ook naar de universiteit om les te gaan geven, geloof ik.
Zo is dat.
Dus heel veel dank dat je bent gekomen. En ik denk dat de luisteraars hier heel veel aan zullen kunnen gaan hebben. Dus dank nogmaals.